Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Pompidou. Volgende week dinsdag worden de Ultima's, de cultuurprijzen van de Vlaamse gemeenschap, uitgereikt. Maar vandaag al werd de laureaat van de Ultima voor algemene culturele verdiensten bekendgemaakt. En dat is... Ja, dat moest dus stromgeroffel en suspense zijn, maar dat hebben we niet op tijd gevonden. Luc Tuymans. Goed zo, hij krijgt de prijs volgende week in het Concertgebouw in Brugge uit handen van de Vlaamse minister van Cultuur, Jan Jambon. Meer morgen vroeg al in Espresso. Luc Tuymans komt volgende week ook naar Pompidou. Tot daar deze dienstmededeling. Vandaag in Pompidou een moeder, een herder, een boerin en een kunstenaar. En dan heb ik het eigenlijk nog maar over één van onze gasten gehad, Els Dietvorst. Welkom, Els. Welkom in Pompidou. Je loopt sinds eind vorige week een overzichtsentoonstelling met jouw werk in het MUCA in Antwerpen. Onder de titel, die lees ik even af, Dooltocht, A Desperate Quest to Find a Base for Hope. Je bent op zoek, Els Dietvorst.
Ik ben altijd op zoek. Maar ik ben altijd op zoek, toch zeker naar de ziel van de mens, maar ook naar waar we met deze wereld nog moeten aanvangen. En ik denk dat ik zoek naar een basis voor hoop. En ik geloof ook dat kunst dat kan geven of bieden. Ik geloofde vroeger, als ik jong was, dat kunst de wereld kon redden. Nu geloof ik dat niet meer. Ik ben wat rustiger geworden en wat volwassener. Maar ik denk wel dat kunst... mensen een inzicht kunnen geven en dat je dingen kunt verbinden en delen. Dus ik geloof wel dat kunst iets kan betekenen.
Ja. Je hebt een aantal van je sculpturenwerken opnieuw gemaakt in het MUCA. Daar zijn allerlei redenen voor. Je hebt dat ook niet alleen gedaan. Daarover hebben we het straks. TG Stan, die hebben samen met Kloppend Hert en nog een aantal andere groepen, instanties, Vooruit, Toneelhuis, het is een samenwerkingsproject, Frank Verkruijsen, een voorstelling gemaakt, Move On, is ook vorige week in première gegaan in Vooruit. Jullie hebben de première reeks achter de rug. Hoe voelt het?
Goed, het was een heel fijne première. Daarna heb ik nog heel veel vragen bij de structuur van de voorstelling, bij de details van de voorstelling zelf. Dus het is... een understatement om te zeggen dat het nog een work in progress is. Dus we zijn er nog volop aan ontsleutelen. Morgen in Aarschot gaat het eerste bedrijf al helemaal anders uitzien.
Ja, ik ga nog eens moeten komen kijken. Yep. Ik was er op de allereerste premièrevoorstelling. Maar het is altijd goed om aan het einde van zo'n reeks nog eens te komen kijken, want er gebeurt heel veel. Vaste waarde in Pompidou, Christophe Fekeman. Dag Christophe.
Dag Niki.
Blij jou te zien en vooral ook heel blij en eigenlijk toch ook wel een beetje jaloers dat jij al de nieuwe Jeroen Brouwers gelezen hebt.
Ja, dat klopt. Al enige tijd terug. De hoge priester van het Nederlands heeft een nieuwe roman. Op 30 april wordt hij zelf 80 en dat vieren wij dus met die nieuwe roman van Jeroen Brouwers, Cliënt E. Busken. Die ligt morgen of overmorgen in de winkel.
Goed, en straks mag jij ons vertellen waarover Jeroen Brouwers het nu heeft en of ik inderdaad reden heb om jaloers te zijn of niet. Nog niks zeggen.
Je mag gerust zijn.
Verjaardag trouwens ook voor TG Stan, Frank Verkruijsen, want jullie bestaan 30 jaar.
Dat klopt, ja.
Ja,
inderdaad. Diepe zucht. We zijn begonnen in 89, ja. 125 producties geleden. Ja, ik kan het bijna zelf niet geloven, maar het is een cliché, zo hoog als een huis, weet je wel, dat je de tijd niet ziet voorbijgaan, dat je oud bent, vorige ABC hebt gezegd.
Ja.
Klopt.
Ja, maar goed, het functioneert nog allemaal, dat heb ik mogen zien, Frank, in Vooruit. Eerst iets over die samenwerkingen. Hoe is die eigenlijk tot stand gekomen?
Ja, we zijn als gezelschap altijd toch gevoelig geweest aan de plaats van theater in onze maatschappij. Of dat theater dan een correcte spiegel is van wat er in de maatschappij zich afspeelt, van de kleuren van de maatschappij, van de verschillende posities in de maatschappij. En dan merk je toch bepaalde tekortkomingen die blijven aanslepen op onze podia. Hè. Om het simplistisch te stellen, ze zijn nog steeds te wit. Dus we hadden toch een zin om daar verder op in te gaan. Het is niet dat de eerste keer is in ons leven dat we dat doen. Ik heb al voorstellingen gemaakt met Palestijnen en Syriërs enzovoort in ons verleden. Maar het is wel zo dat je moet onderkennen dat ons repertoire grotendeels westers is. Een spiegel is van onze eigen realiteit. En nu hadden we dus echt zin om daarop in te zetten. Ik ben heel erg gefrappeerd geweest door een zin van Chokri Benchika vorig jaar in de Morgen, die zei we willen niet dat je over ons spreekt, we willen zelf spreken. En ik vond dat eigenlijk een heel interessante constatering. Dus die decolonisering, laat ons zeggen, van onze podia was toch een motor voor deze voorstelling. Het is een motor gebleven in die zin dat het veel verder is gegaan, weet je wel, dan alleen maar dat. Na de ontmoeting met de ploeg is het persoonlijk verhaal van al die mensen natuurlijk primordiaal geworden en is het kleuren... verhaal een deel geworden van de thematiek.
Ja, wat jullie staan met, voor alle duidelijkheid, jij en Jolente de Keesmaker staan met 7 andere mensen op scène, jonge mensen van allerlei kleuren en allerlei achtergrond.
Ja.
Er zijn ook allerlei talen te horen. Er is het Arabisch, het Persisch misschien, zelfs Russisch heb ik niet gehoord. Of wel Portugees.
Russisch, Arabisch.
Engels, Nederlands Frans. Ook een beetje. Hè?
Klopt,
Frans,
ja.
En dan al die gezichten en al die, die andere mensen, andere invloeden en ook ander repertoire.
Uh-huh. Ja, we hebben echt de vraag, wat willen we, wat willen jullie op het podium nu vertellen, gevrijwaard. Dus dat is werkelijk het thema geweest van deze voorstelling. En natuurlijk hebben we dan in alle richtingen gelezen. We zijn daar ook in geholpen door de organisatie Moussem, hè, de Brusselse organisatie die zich toch erg richt op Midden-Oosten literatuur.
Nomadisch kunstencentrum.
Dus we hebben in alle richtingen gelezen en uiteindelijk is het de ploeg geweest die de tekst heeft samengesteld. Maar tekst is maar één aspect van deze voorstelling.
Veel daar beweging.
Inderdaad, er zijn 2 prachtige dansers die mee... in de ploeg zitten Gustavo Vieira uit Rio de Janeiro en Younes Gougou uit Marrakesh, die allebei parts hebben doorlopen en die een prachtige invloed hebben op de voorstelling. Want dus thematisch, als je het hebt over de onderstroom, over lava, over die wanhoop in onze maatschappij, die soms in een explosie naar buiten komt, rebellie, opstand, troost, compliciteit, tederheid, al die soort van grote thema's die voorbij komen, dan blijkt het toch dat het woord op zich misschien op dit moment niet de oplossing is, maar het samen zijn. En dus beweging is voor ons in de derde instantie, als je het dan hebt over 3 delen van de voorstelling, toch min of meer... Ja, oplossing is een groot woord, maar ik moet denken aan John Berger, die heeft gezegd van de 19e eeuw was de eeuw van de proza, waarin de rebellie, de politieke weerstand, werd geleid door de Victor Hugo's van onze tijd en de speeches en de artikelen. Maar dat de 20e eeuw door de overdaad aan input van sociale media enzovoort, maar ook door de spindokter eigenlijk, cultuur die de kop heeft opgestoken, waardoor speeches geen inhoud meer hebben, maar alleen maar wat de kiezer moet horen. En hij zegt dus dat de oplossing nu poëzie is. En daar ben ik eigenlijk heel erg door getroffen. En dus dat zit echt wel in ons voorstel.
Ja, vandaar ook poëzie van Palestijnse dichters.
Inderdaad, Mahmoud Darwish zit erin, Nourrit Barghouti zit erin. Dat is toch subliem om die stap verder te gaan. En misschien ben ik romantisch, omdat ik een woord... hoe zeg je dat?
Een ambtenaar woordman, ben.
maar ik vind dus wat Younes en Gustavo aanbrengen, dat veel verder gaat, omdat dat natuurlijk op een abstract niveau dezelfde problematiek bespreekt. Ja, en misschien kijk ik daar met een te roze bril naar van aan de andere kant van de heuvel, weet je wel, omdat dat niet mijn rayon is.
Wel ja, ik wou inderdaad ook een vraag die ik had voor jou was, onder andere, hoe ben je bij die dichters uitgekomen? Hebben die teksten, want jullie vertrekken meestal van repertoire theater, ook nu is de hoofdmoot van de voorstelling is eigenlijk een tekst van Dennis Kelly.
Klopt, ja.
Een Britse toneelauteur.
Ja.
En daar bouwen jullie van alles op en onder en rond.
Ja.
Maar toch, die gedichten dan, die uit allerlei andere hoeken van de wereld komen, hoe... wat voor effect hebben die op jullie? Hebben die hetzelfde effect, dezelfde betrokkenheid bij jullie losgemaakt als het repertoire waar jullie meer mee vertrekken?
Ja, dat mogen we hopen natuurlijk. Hè. Dus dat de reactie op ons altijd visceraal is en niet echt kathedra of theoretisch of zo. En dat is natuurlijk het geval. Ik ben al heel mijn leven een enorme fan van Mahmoud Darwish bijvoorbeeld. Ik vind het echt subliem wat die man bij elkaar heeft geschreven. Ook Mourid Barghouti, zijn Midnight is echt een prachtige bundel. Daaruit citeert Atta een gedicht, Atta Nasser, de Palestijnse acteur, die ook in de voorstelling zit.
En, die ook een aardig pasje kan dansen, vind
hij is,
ik.
Hij is
een
nationaal Palestijns karatekampioen geweest in zijn jeugd. Dus zijn lichaam is een absolute springbal. Dus hij kon zich zeer goed invoegen in de vereisten van de dansers, moet ik zeggen. En dus ja, dus de core, laten we zeggen, de prozaïsche core wordt gedragen door Dennis Kelly en mee bepaald door zijn stuk Orphans, dat we grotendeels spelen. Niet helemaal, want
voor mensen die hem niet kennen, misschien toch even Frank Verkruijs.
Hij is een Brit die een 20-tal jaar al schrijft en die prachtige dingen bij elkaar geschreven heeft. Zijn laatste stukje heet Girls and Boys. Dat is een monoloog die Carey Mulligan in première heeft laten gaan. In Engeland bijvoorbeeld. Hij heeft veel voor tv ook geschreven, scenario's. En hij beheerst op een fenomenale manier de wijze waarop mensen denken en spreken vooral. Dus hij schrijft heel complex. Het is echt wel een brainfuck, zijn taal. Omdat je 6 zinnen lang moet voortpraten terwijl de ander ook aan het praten is. En met hesitations en aarzelingen en stops. En, zoals wij ook spreken.
Ja, absoluut. Weet je wel, zo wordt het gespeeld.
Dus,
ja.
Dus er zijn 5 grammaticale vormen in 1 zin te vinden, meestal bij ons of zo. Weet je
dan raak je zeker soms de kluts kwijt.
Inderdaad. Dus, en hij beheerst dat zeer goed. En ondertussen... Zijn thematiek zit dikwijls zo in de vierde wereldhoek van de Engelse estates, waar hij zich dan op concentreert en die hij gebruikt om het over die lava te hebben. Het is een term die Haider eigenlijk, Haider El Temimi van Kloppend Hert, die een belangrijke factor is van onze ploeg, hele tijd heeft naar voren gebracht. Die lava, die onderstroom die van despair en van... woede die onder onze maatschappij zit en die ook verklaart hoe het komt dat een man opeens in een auto stapt en op een menigte inrijdt of zo, weet je wel. Dus daar is Dennis Keeler ook heel erg mee bezig en we hebben ons daarin gevonden. En in het begin van het proces waren er nog heel veel teksten van hem die ook in het scenario zitten, maar die beginnen altijd maar meer en meer te verdwijnen ten gunste van de poëzie. Het eerste deel bijvoorbeeld, ik was er nog steeds niet tevreden over, Jolente ook niet, daar zaten nog veel andere dingetjes in, ook van Dennis Kelly, maar dat werd ineens te anekdotisch, te eerste graad, te belerig zelfs. Belerig? Nee, belerend zelfs. En dus dat gaat stilaan verdwijnen, denk ik, ten gunste van poëzie.
Ja, ik hoop niet de monoloog die jij brengt, Frank Verkruijsen, die blijft toch overeind?
Die is ook van Dennis Kelly, ja. Dat is een, ja
dat, die dat is geweldig. Dat is een... Het gaat over Zalm Teriyaki, jij mag het zo meteen uitleggen, maar Frank, je gelooft het nooit. Ik heb het afgeprint om het jou te tonen. Wat staat er vandaag in de VRT-mes op het menu? Luister goed. Gebakken zalmfilet teriyaki.
Kijk eens aan.
Maar wel met noedels. Jij maakt het met rijst.
Nee, het moet met Japanse rijst. Ja, ja. En met edamame, met groene bonen.
De teriyaki zal ook wel uit een flesje gekomen zijn. Zeker. Maar het is een geweldige scène, die een monoloog die jij speelt. En je had het daar straks over 3 delen. Mm-hmm. Bedoel je dan dat de eerste aanloop naar de eigenlijke, die grote tekst die gebaseerd is op Orphans, dan de middenmoot en dan de beweging daarna? Of zijn dat niet de 3 delen die ik...
Ja, wel zeker. Zeker, ja. Dus het eerste deel wordt afgesloten door mijn monoloog over... Zalm en First World Problems. Ja. Weet je wel, die ook weer hartverscheurend wordt. Dat is ook weer zo prachtig van Kelly, dat hij erin slaagt om onzin te verkopen en tegelijkertijd uw hart te breken. Weet
het is
je wel.
Heel aandoenlijk. En wat mij opviel is dat er mooi, uiteindelijk, ook tijdens het grootste deel van de voorstelling, dat er wel behoorlijk wat gelachen werd, maar... Het was wat ongemakkelijk, vond ik. Ik vond op bepaalde... Ja, nu,
dat zijn
het mag
de mooiste,
gelachen worden.
Dat
maar,
zijn de mooiste natuurlijk. Gratuit lachen is altijd een beetje eindig. Nee?
Ja.
Dus de grootste comedies zijn natuurlijk ook altijd pijnlijk en hartverscheurend. Dat evenwicht is wel nodig. Als je de grootte van de humor
Dat speelt
hij
misschien ook mee, die Dennis
natuurlijk,
Kelly,
ja. Dat doet dat prachtig. Maar ik heb geen woord veranderd aan de tekst. Hè. Dus alle aarzelingen, alle hernemingen, alle... pogingen om tot een zin te komen, die staan gewoon 100% geschreven. Dus qua partituur, qua muziek, sta ik echt met open mond te kijken naar hoe die kerel dat oor heeft om de mensen te horen praten en dat op papier te zetten. En dan ook nog een inhoud te geven die maatschappelijk zin heeft en die op emotioneel vlak zeer diep is. Dus dat is een super cadeau om te gebruiken. En dat is inderdaad de afsluiter van het eerste deel, waarna we overgaan op dat tweede deel, dat een distributie... We gaan het ook herdistribueren, dat tweede deel. We gaan het met meer spelen dan de eerste reeks. Dus ik denk dat we ongeveer alle 8 of 9 aan bod komen in het
dat
stuk.
Dat gebeurt aan het einde nu al van dat tweede deel.
Ja, inderdaad. Maar dus het wordt nu één keer overgenomen, maar we gaan het meer laten overnemen. En dan het derde deel is dan... Daar zit dan meer tederheid in of meer solidariteit, meer samenhorigheid, meer liefde of zo.
Ja.
En daar willen we ons meer en meer op concentreren.
Mm-hmm. Want jullie zijn misschien ook wel op zoek naar de Quest for Hope, waar Else Dietfors naar op zoek is. Een basis voor hoop, communicatie, wat dichter bij elkaar komen. Dat zit in die voorstelling.
Absoluut, absoluut. Maar ook, en dat vind ik toch een heel ook rebellie, opstand, soulèvement. We hebben een prachtige tentoonstelling gezien waar ook een boek van is verschenen. En een documentaire die je op YouTube kunt zien, die in Parijs te zien was. Dat heette Soulèvement. En dus dat is toch ook iets waar we echt heel erg mee bezig zijn geweest. Maar hoe doe je dat zonder preachy te zijn, zonder soapbox te zijn, zonder, weet je, gratuit op de barricades te staan, waardoor mensen hun oren sluiten en terecht. Weet je, dat is een heel complex gegeven op een podium. En zeker op een westers podium, waar de mensen toch heel erg onderlegd zijn in het sluiten van de oren, van zodra ze iets horen dat, weet je wel, dat een poging doet om tot opstand op te roepen of kwaadheid, of wat weet ik allemaal. Dus dat is een heel complex onderwerp en daar moet je heel minutieus mee omspringen en gevoelig en voilà. Dus ja, hoop en opstand zijn denk ik de twee grote thema's en ondertussen het kleine menselijke bedrijf in onze wereld. Dat dan een spiegel heeft in al die verschillende kleuren en al die verschillende invloeden en al die verschillende percepties, dat is echt prachtig. Dus voor mij is de voorstelling is misschien nog niet geslaagd, of is misschien niet geslaagd, dat hangt af van degene die komt kijken. Maar het proces zelf, ik heb zelden zo'n prachtige bende meegemaakt, die met open vizier alle gesprekken voeren, zonder niks uit de weg gaan, en die op een perfect geëngageerde manier voorwaarts bewegen in de voorstelling. Dat is echt van, dat was echt, ik vond het zeer ontroerend. Zowel Jonette als ik, we zijn nu toch 30 jaar bezig. En het is echt prachtig om te zien hoe die move-on, waar we dan toch over hebben, alvast gelukt is rond onze tafel. Ja, ja. Het gaat niet meer over kleur, het gaat niet meer over dat Haydn een Irakees is, of dat Olga een zwart meisje is uit Orléans of Réunion. Het gaat er niet meer over. Het gaat echt over samen een verhaal vertellen. En profiteren van de gelaagdheid en van het vreemde in plaats van het als een vijand of als een angstwekkend fenomeen te beschouwen, maar als een enorm voordeel eigenlijk. Dat
ja, dus sowieso al een geslaagd experiment of een geslaagde onderneming. Gewoon die
rond de tafel van, was het een groot succes. Ik was heel erg ontroerd en ik ben het nog steeds door die realiteit van die groep eigenlijk. Die zonder hypocrisie en zonder zich te verstoppen, want dat is gemakkelijk natuurlijk. Als niemand iets zegt, ja, dan komen we allemaal overeen. Maar dat was niet het geval. Nee. Er waren pittige discussies rond de tafel.
Dat kan ik me inbeelden,
pittige, want wij zijn natuurlijk heel erg op dit moment beïnvloed door decolonisering of sasie, hè? Sorry, ik weet nog altijd niet het verschil.
Het kan allebei, denk ik.
Dus dat is natuurlijk een groot thema op dit moment voor ons. Hè? Ik heb het dan over westerse blanken, als je wilt, of Vlaamse cultuurmakers. Weet je, en hoe doen we dat? Hoe maken we die spiegel wel juist? Hoe krijgen we die mensen op het podium? Ik geef u mijn podium. Hoe kunnen we dat omdraaien? Natuurlijk voor ons
Mag je zelf nog aanwezig zijn op het podium,
inderdaad,
bijvoorbeeld?
Die vragen allemaal. Ja. En dat is dan fantastisch om dan met iemand als Haider bijvoorbeeld in debat te gaan daarover, die zich ongelooflijk kan opwinden over het feit dat als een Arabische mens zijn mond opendoet op ons podium, het onmiddellijk wordt ingeschakeld in dat debat. Weet je wel, onmiddellijk als exotisch of dit is orientalistisch of dit is bevoogdend of dit is dat.
Daar moeten we vanaf.
Ik heb gewoon een prachtig gedicht gevonden van een zekere meneer die heet Mohammed Al-Maghout, die komt uit Syrië en ik zeg dat in mijn taal. En go fuck yourself, weet je wel. En dat vond ik zo subliem om van dichtbij mee te maken.
Ja, samenwerken en de energie die daaruit loskomt, daar praten we zo nog wat op door met jou ook, Els Dietvoorst. Want dat is de manier waarop jij werkt ook, hè?
Ja. Thank you.
Elliot Smith met A Fond Farewell. Als dit voor Stint Muka in Antwerpen loopt, een overzichtsentoonstelling met jouw werk. En dat is heel wat. De titel is, ik ga nog even spieken, maar jij kent hem waarschijnlijk uit het hoofd, maar hier komt hij. Dooltocht/A Desperate Quest to Find a Base for Hope. Had het daar straks al over. En je hebt een aantal werken opnieuw gemaakt ook, want de mensen die jouw werk niet kennen, misschien toch even zeggen, dat jij soms heel grote sculpturen maakt die gemaakt zijn uit leem, materiaal dat als je dat buiten zet, verdwijnt. Andere werken zijn dan gewoon verdwenen, die heb je weggegeven. Enfin, dan kom je natuurlijk, Els Dietvorst, voor de feiten te staan dat je dingen moet opnieuw gaan maken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe kan je een kunstwerk dat ontstaat uit een, geen idee, een creatief moment opnieuw gaan maken met dezelfde intentie?
Ik denk dat ik een goede recycleerder ben van mijn eigen werk. Nee, van mijn eigen ideeën. Ik doe dat ook met filmfootage. Ik kan zelf terug filmfootage, dus echt rough filmmateriaal, terug hergebruiken jaren nadien. Ik kan ineens terug iets zien dat ik denk van, oh, dat zou weer nu passen. En ik had in dit geval inderdaad mijn beelden waren vergaan in de natuur, in de regen. Mijn muurtekeningen waren overschilderd. Dat verdwijnt hier ook weer. Ja. Dus ik had de keuze, oké, hoe bouw ik dat allemaal weer op? En dat kon dan zijn mijn professioneel kunstbedrijf. Maar ik heb toch gekozen om het met studenten te doen.
Ja, die samenwerking waar ik het voor de muziek over had.
Allemaal afgestudeerde masterstudenten van de Academie, Kask en Sint-Lucas. Ik heb hen nu gevraagd, willen jullie dit avontuur aangaan? En ze zei ja, maar ik heb nooit meer gezegd, ik wil dat met deze mensen doen. Dat zijn allemaal jonge twintigers, dertigers.
Met de juiste energie.
Ik kan hetzelfde als Frank zeggen, die hebben mij hoop gegeven. Mm. En eigenlijk is voor mij het proces naar deze expo, is voor mij de expo.
Ja, zoals het proces naar het maken van een werk misschien voor jou ook meer het werk is dan het uiteindelijke resultaat.
Absoluut, ja. Dus ik ben ook iemand die heel makkelijk kan afstand nemen wanneer het af is. Dus ik heb 3 jaar geleden zo'n wilde weggeefactie gedaan met al mijn tekeningen. Hier, vrienden, krijg dan wat tekeningen. En ze moeten gaan terughalen nu. Maar ik heb eigenlijk, objectkunst zelf doet me eigenlijk heel weinig. Dus ik werk graag in dialoog, in proces met mensen. Eigenlijk die energie die ontstaat tussen mij en die andere persoon, is voor mij het kunstwerk. Een beetje in de stijl van Joseph Beuys eigenlijk.
Ja, daar wordt vaak naar verwezen. Sociaal geëngageerde kunst ook. Sociale sculptuur. Maar dus, wacht even, hè. Je hebt lang in Brussel rondgehangen, gewerkt als kunstenaar. Dan ben je 10 jaar geleden ongeveer, ik weet niet wanneer precies, maar ben je naar Ierland, Zuid-Ierland getrokken. Mm-hmm. En dan ben je dus, wat ik jou in het begin van de uitzending noemde, boerin geworden, schapenherder, moeder ook. Mm-hmm. En kunstenaar gebleven. Maar hoe doe je dat allemaal samen? En hoe is het om op het platteland eigenlijk dan dat kunstenaarsbestaan te blijven uitvoeren.
Bij mij is leven en kunst is één. Ik kan dat niet scheiden. Ik bedoel, mijn kinderen inspireren mij even hard. Als de natuur dat doet, als een schaap dat doet. Als zelfs koken, maar ik kook heel graag, het ook doe. Dus voor mij is dat allemaal mijn inspiratiebron, waar ik graag mee werk. En dat gaat op en neer. Dat is een soort van heel schone beweging. Dus bij mij is daar geen scheiding tussen. Ik kan dat ook heel moeilijk. Ik denk dat ik dat ook doe met andere mensen. Ik bedoel, ik ga een dialoog aan, maar voor mij kan dat even goed iemand zijn die dakloos is. Kan iemand zijn die ik heb een heel goede vriendin die verpleegster is. Ik bedoel, ik probeer op een soort van gemeenschappelijke basis te komen waar een dialoog mogelijk is. En ik denk dat je daarbij vooral vertrekt van het niet oordelen. Mm. En een soort van, ik vind een mooier woord in het Engels, humbleness, denk ik. Naar de ander toe.
Een nederigheid.
Ja. Waar je van vertrekt. En zo denk ik dat dat bij mij wel kan werken. De natuur. Ik ben geen stadsmens geweest. Nooit. Moeder natuur is altijd mijn inspiratiebron geweest van toen dat ik zelfs afstudeerde. Sappho, de werken staan nu in de tentoonstelling. Sappho was mijn inspiratiebron toen ik afstudeerde. Hout is altijd mijn ding geweest. En nu nog meer dan anders, omdat we mogen totaal geen bomen meer uitdoen. Dus hout, overal waar ik een stukje hout zie, begin ik te sprokkelen. Ja. Ik maak daar dingen mee. Drijfhout ook. Dus ja, voor mij zit dat heel organisch in elkaar.
Misschien moeten we gewoon eens een paar werken ook beschrijven. Hè? Omdat het is zo omvangrijk, je uiveren. Het gaat niet alle richtingen uit. Maar toch, ik heb ook de indruk dat elke dialoog die je hebt kan uitgroeien tot iets. Laat ons beginnen op het dak van het Muka. Daar heb je een skull geïnstalleerd, skull 2. Mm-hmm. Skal Schedel, nummer 2. Dat is een leme schedel, die is kolossaal groot. Jij kent de afmetingen, ik niet, Els.
Deze hangt in een kooi, Skal 2 hangt in een kooi. Die kooi is gebaseerd op de maten van de kooien van Guantanamo. Dus dat waren de eensmanskooien eigenlijk. En ik bouw mijn reeks skulls en eigenlijk altijd een soort van emotionele mogelijkheid om over een bepaalde emotie over te komen wat er in de wereld gebeurt. Een gruwelijkheid. De eerste skull is gebouwd in mijn atelier. Dat ging rond alle beelden die van de oorlog in Joegoslavië binnenkwamen. En dan moet ik daar iets tegenover zetten. Een soort van leme beeld dat een zachtheid biedt. Soms kan ik er moeilijk tegen al die harde beelden. De tweede is dan rond die hele periode in Guantanamo geweest. Die staat nu boven op het dak van het Muca. Dat is een skull dat hangt in een kooi en er zitten twee duiven in. En dat is ook een werk van het Muca. Dat is al heel veel verplaatst.
Een mannetje en een vrouwtje.
En die slagen erin, heel tijd, elke keer weer, om een nestje te hebben. Dus dat is ook een teken van hoop dan weer terug in die skull. En skull 3 heb ik in de Moskou Biennale gemaakt. En dat was eigenlijk na alle beelden van vluchtelingen die kwamen aanspoelen, dat ik dacht, ik moet er ook weer iets tegenover stellen. En dan heb ik die skull opgebouwd in Moskou met vluchtelingen van daar. Hebben wij samen dat beeld gemaakt. En zoals het dan dikwijls in mijn werk gaat, neem ik mijn plakkaatje met mijn naam weg en komt er dan op het einde het plakkaatje van iedereen. En zo werkt dat meestal.
Ja, het werk is niet meer van jou vanaf het moment dat het af is.
Dat wordt dan van iedereen eigenlijk, ja.
Je hebt voor de opening van de tentoonstelling een gat geslagen in een van de muren van het Muca. Dat is ook gefilmd, dat is een performance dan. Je laat ook al die mensen waar je mee samengewerkt hebt door dat gat eigenlijk binnenlopen in de tentoonstelling. Wat wil je eigenlijk daarmee aantonen?
Ik heb ook een theaterstuk geschreven, Memento Mori, voor Dirk Roofthoofd en Aurélie Di Marino.
En twee monologen.
Twee monologen. Ik was met Aurélie aan het praten over mijn tentoonstelling en ik zeg, ik zou eigenlijk gewoon gaten in de muren van het Muca willen slaan, want mijn werk bevindt zich eigenlijk buiten het museum. En zij zei, dan doe dat toch gewoon.
Oké, super.
Ik zeg, super. Dus, en dat was eigenlijk een soort van metafoor. Ze had ook in haar speech gezegd, wij putten eigenlijk uit dezelfde context. En één ding dat wij met beiden vinden, is dat de muren van een museum of misschien zelfs een theater te hoog zijn. En dat wij die eigenlijk naar beneden willen halen. En zij dus in een slipje en een onderhemdje de muur tekeer gegaan. En dat was dan een soort van metafoor.
Ja, het had iets. Nu werden mensen ook uitgenodigd om via dat gat naar binnen te komen. Er zijn weinigen die het deden.
Nu begint het wel. Ja. Dat is er toch wel door. We hebben het een klein beetje properder gemaakt dat er een gangetje is. Maar nu doen ze het wel. En de kinderen vonden het fantastisch. Ja. Waar kinderen het roepen van wauw.
Dus eigenlijk zou je liefst van al je werk gewoon in de openbare ruimte tonen. Het past niet in een museum, dat werk.
Het ontstaat daar. Nu, ik ben heel dankbaar dat Bart mij uitgenodigd heeft voor dit overzicht.
Bart de Baren.
Het was ook echt nodig. Mijn werk begon zo scattig te worden dat mensen mij vroegen, wat ben jij eigenlijk aan het doen? Dus ik ben ook blij dat het eindelijk geplaatst wordt. Ik denk ook dat ik op dit moment als kunstenaar en met mijn kunst iets kan betekenen in deze wereld, samen met die jonge mensen. Dus dat ik ook Frank had het hier over poëzie. Ik denk dat mijn beeldentaal heel poëtisch is. Ik probeer naast van elk ding wel een poëtisch beeld te creëren. Ook een teken voor hoop. Dus ik denk dat het juiste moment, de juiste kunstenaar op het juiste moment, in de juiste tijd was.
Ja. Want je hebt ook, wat heb je al gezegd, beelden die je maakt, heel grote wandtekeningen die je maakt, altijd met twee kleuren, ja. Rood en zwart, dat wordt dan bruin, veel bomen,
bloed,
natuur,
bloed.
Ja, bloed. Ja. Documentaire films, fictiefilms, monologen voor theater, enfin, het houdt niet op. En toch heb ik het gevoel, er worden heel veel video's getoond, dat daar toch je dingen, je medium is. Ik wil je niet vastpinnen, hè? Maar ik dacht, daar kan ze altijd weer andere kanten mee open. Vind je altijd een manier om een verhaal te vertellen?
Ik werk heel graag met video. Ik werk ook heel graag met een vaststand frame. Dus ik werk heel graag dat ik zoek naar een beeld. En eigenlijk is dat gekomen omdat ik eigenlijk een nekel heb aan tentoonstellingen maken. En ik dacht, als ik een film kan maken, maak ik een decor. Ik film dat en dat wordt gewoon geprojecteerd. No misery. Dus dat was eigenlijk mijn eerste idee. Dus ik heb 10 jaar films gemaakt. Ik maak ook dialoogfilms, dus bijvoorbeeld met de Rietakleger, Mat, dat is een nieuwe film. Ik heb die 8 jaar gevolgd. Dus ik ga graag in dialoog met een persoon.
Een langere tijd.
Tijd die ik dan volg, die ook filmt. En uiteindelijk is mij beginnen filmen, dus dat is ook een film van hem en mij geworden op het laatste. Dikwijls zijn dat ook films die gemaakt worden rond crafts, die verdwijnen. dingen ambachten. Die verdwijnen. Ambachten die verdwijnen. Ik wil dat dan ook even in de kijker zetten, want dat is heel belangrijk. Dus ja, film is één, maar soms lukt het ook niet. Bijvoorbeeld in RCM's story, dat is een dakloze Cameroonese die ik 5 jaar gevolgd heb. Heb ik 2-3 films mee gemaakt.
In Brussel is dat in begonnen, hè?
En ik vond, die hebben ze dan uiteindelijk weggejaagd, overal waar hij kwam. En ik vond dat ik dat in mijn films niet kwijt kwam, dat agressie tegen hem. En ik heb dan de monoloog voor Dirk Roofdhof geschreven erover. En daar vind ik dat ik het wel in kan zetten. Dus het is heel organisch, hoe ik van één medium naar een ander.
Ja.
Ik wil het dichtst op de waarheid zitten, naar een subject. En dan zoek ik naar verschillende middelen om dat te doen.
Ja, ja, en toch, het is gek dat je dat zegt, ik wil het dichtst op de waarheid zitten. Want je filmt dan... bijvoorbeeld die zijn het de vissers die je filmt en die je dan eigenlijk, je gaat er dan weg van de documentaire gehalte en dan ga je zelf wat daarbij schrijven of andere monologen schrijven of was het een andere film waar je toch weggaat van het eigenlijke, van het feitelijke.
Ja, dat was het Rabbit in de Tiesel. Maar dat is altijd een beetje een euvel bij documentairemakers. Als je werkt met een subject dat je graag ziet, want meestal zie je je subject graag, en die brengen dan dingen aan dat je zegt van oef, dat kan ik niet filmen. Dat was dus een heel periode dat ik boeren gevolgd heb. En die mij dan belden om te zeggen, Els, komt dit filmen? Ik zeg, dat kan ik niet filmen, want dan ga je in de problemen geraken. Dus als je dat respect voor je subject wil aanhouden, is dat altijd een heel dunne lijn. Want je wil niet erover gaan, dan zit je in een soort van jambersituaties. Dus dan moet je die lijn behouden. En toen ben ik beginnen denken, dat zijn juist echt eigenlijk de beste scènes. Dus dan ben ik beginnen die scènes te herschrijven in een fictie. En dan heb ik die teruggespeeld met de gemeenschap. Maar dan ben je eigenlijk veilig. Want dan breng je het hele idee dat er toen gebeurd is, reenact je eigenlijk. Mm. En dat vind ik nu een speeltuin waar ik heel erg in vertoef.
Ja. Ja. En daar heb je tijd voor, naast met je schapen bezig zijn en de boerderij draaiende te houden?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat het kunstenaarschap nooit stopt. Ik werk altijd. Als ik wandel, werk ik. Als ik zoek ik drijfhout. Als ik in de natuur ben, zoek ik naar een boom dat ik wil tekenen.
Het komt allemaal jouw richting uit, eigenlijk. Hoef je niks
het
te doen.
Komt meestal wel, first, ja. Komt dan meestal wel richting uit, ja, ja.
Je bent ondertussen bezig aan een doctoraat ook, dat in het verlengde ligt uiteraard van waar je mee bezig bent. Het is een onderzoeksproject aan de AP Hogeschool. En daar ga je 3 van je projecten eigenlijk analyseren. Wat wil je precies aantonen met
je doctoraat? Voor mij is dit doctoraat belangrijk om één reden. Omdat ik een methodiek heb, denk ik, die ik gebruik gedurende 15 jaar. En omdat ik jonge mensen wil aanzetten om diezelfde methodiek te gebruiken. Dus voor mij noem het partisans of the real. Dus je zijn partisanen van de realiteit. En ik denk dat wij in kunst, beeldende kunst dan, theater is anders, heel lang getwijfeld hebben om een sociaal issue aan te snijden of om sociale kunstenaar te zijn. Dat was not done. En ik denk dat daar nu heel veel mogelijkheden liggen en ik wil die ook doorgeven aan jonge mensen. Dus voor mij is dit doctoraat vooral een soort van werktool dat andere kunstenaars, andere jonge kunstenaars kunnen gebruiken om mee aan de slag te gaan in de maatschappij.
Ja. Dus je vindt het geen probleem om sociaal kunstenaar genoemd te worden? Het is zo'n stempel, hè, die op je gezet wordt.
Activist, moeder, boerin. Ik heb verschillende hoedjes en ik ben gewoon Els.
Ja. Els, op dit moment in België, hoe voelt dat eigenlijk om hier te zijn? Als je in Ierland, Zuid-Ierland, ik was er nooit. Jij, Frank? Mm-hmm. Zuid-Ierland, was je daar ooit?
Ja, fenomenaal. Ja. Maar het regende de hele tijd. Ik zat op de motto. Dus na een tijd dacht ik, van, ik kan even op de boomsysteemweg rondrijden, want ik zie niks. Maar het is fenomenaal.
Nee, ik zwem elke dag in de zee, heel jaar rond. En dat mis ik heel hard.
Daar was het wel goed weer eigenlijk. Daar is het precies wel meer goed
weer. Ik vind dat mensen daar ook een fabeltje van maken. Ik vind dat het in Ierland meer regent.
Maar bij mij was het echt geen
fabeltje. Normaal is het 5 seasons in 1 day in Ierland. Dus is het wel...
Zo nat.
Ik heb die natuur nodig om terug naar beneden te komen. Zeker naar een avontuur zoals het Muka.
Ja, maar je hebt de stad ook nodig misschien, toch?
Ik kom hier graag. Het is plezant om twee landen te hebben waar je dingen kan tonen. En mijn familie woont hier ook nog en vrienden. Dus
ik vind dat super essentieel wat ze zegt over geen scheiding te maken tussen leven, liefde, politiek, kunst. Dat één grote beleving is. Dus, of sociaal kunstenaar. Nee, je bent gewoon iemand die spreekt. Ik,
ja.
Ik heb daar zelf heel veel aan gehad. Aan die bevinding. Eigenlijk Paul Éluard heeft mij dat geleerd, de schrijver. Die gezegd dat je geen enkel onderscheid maakt tussen politiek en leven. Dat één geheel is. En ik heb daar heel veel aan gehad.
Want het een bedrijft het ander, uiteraard.
Ja,
ook, hè?
Ja.
Dus constante dus wisselwerking.
Echt een super fascinerend verhaal.
Dank je.
Het is ook een fantastische tentoonstelling.
Dank
u. Heel veel te zien. Nee, je hebt heel veel tijd nodig, dat wel. Els Dietvorst, want de films die je toont, die lopen daar ook. Dus als je ze allemaal wil zien,
Er is ook een zapprogramma in de studio, dus ja. met Memento Mori en dan de twee andere films. Dus, ja, je moet tijd nemen, maar misschien is dat ook wel leuk. Misschien moeten je als mens ook meer tijd nemen. En een vriend van mij, Hans Thijs, een schrijver, die zei: Els, het is alsof een wandelen in een bos in jouw tentoonstelling. Dat vond ik een heel mooi compliment.
Ja, mooi. Ja. Miyama Beach Rumba van Irving Fields. Client E. Busken, Nikki. De nieuwe Jeroen... Het gaat niet meer. Ja. Neem over, Christophe.
De nieuwe Jeroen Brouwers, Client E. Busken. Ja, die ligt overmorgen in de winkel, Nikki. Maar laat ons eerst misschien eens terugkeren in de tijd en denken aan die vele labyrintjes waaruit de kraamkliniek in het roman debuut van Jeroen Brouwers, Joris Okkeloen en het wachten, 1967, was opgetrokken. Of denken wij aan het lifthok dat gestokt is zoals adem in een keelschacht in zonsopgangen boven zee, 1977. Of aan het Jappenkamp en de daarop aansluitende Nederlandse internaatsinstellingen in de jaren 80 romans Bezonken Rood, of de Zondvloed, of denken wij aan het klooster uit het ruim 5 jaar geleden verschenen Het Hout. En dan kunnen wij gemakkelijk concluderen dat oeuvre van Jeroen Brouwers dat speelt zich bepaald niet af op de wijdse open vlakten van de grenzeloze vrijheid. Nee, dat laat zich daarentegen situeren binnen de benijpende muren van locaties waaruit geen of nauwelijks ontsnapping mogelijk is.
Ja, niet graag... in een rond de boerderij. boerderij van Elstiet Forstin in Zuid-Ierland.
En weinig personages zullen ooit graag zo, of zullen ooit zo graag ontsnapt zijn als dat titelpersonage uit die nieuwe Jeroen Brouwers, cliënt E. Busken. Personage dat zich weliswaar recalcitrant ga weg, doof, stom houdt tegenover zijn omgeving, maar dat dezelfde tijd zichzelf en daarmee indirect ook de lezer 260 wervelende, vurige pagina's te woord staat, alsof zijn leven ervan afhangt. Niet dat dat leven van hem nu nog zo heel erg veel voorstelt, moet ik zeggen. Na drastisch evenwichtsverlies in zijn eenzame woonst is die 80-jarige Busken terechtgekomen in een zeer door hem verfoeid zorgcentrum. Maar niet alleen dat. Hij is ook nog eens beland in een rolwagen waarin zijn spastisch heen en weer schokkende lichaam dermate wild tekeer gaat dat het verplegend personeel kennelijk geen andere keus had. Ik lees even voor. Ze heeft me met een riem om mijn middel in de stoel gefixeerd. De metalen gesp op mijn navel is niet door mij te openen. Mijn woede daarover en mijn verzet worden met injecties en pillen platgekookt. Nu, gelukkig voor ons, echter, valt het met dat platkoken nogal mee, al met al. Veel eer kan je zeggen dat E. Busken voortdurend overkookt. Soms, ondanks haar dragonderstem, op de hem verzorgende Monique, waarop hij besmuikt verliefd is. Soms ook, of vaker, van verongelijktheid, omdat hij dus, zoals hij het zelf formuleert, tegen zijn zin wederrechtelijk gevangen wordt gehouden. Gezwegen nog over zijn razende vrees dat hij ten gevolge van die gevangenschap zijn taal, zijn woorden, daarmee ook zijn herinneringen, zijn verleden, kortom, zichzelf zal verliezen. En als hij op zeker ogenblik terugblikt op dat ene moment dat hij zich niet doofstom hield en bijgevolg zijn niet platgekookte woede de vrije loop liet, dan lezen wij het volgende. We houden u een poosje hier, meneer Busken. Het is onverantwoord u weer naar huis te laten gaan. Voor uw eigen welbevinden, uw eigen blaad, blaad, kokkel, kokkel. O ja, godverdomme, brulde ik haar in haar gezicht. Dat zullen we nog wel eens zien. Wat denk jij wel wie wat je bent, geblutste mafklapper, en tegen wie je het hebt, weet jij wel wie ik ben? Ik ga zelf over mijn welbevinden, en daar heb jij met je lurpse blauwe gepenkop geen spleet mee te maken, of iemand anders, hier lazer op. Geen bijster sterke tekst als weerwoord, reactie, uiting van mijn woede en aanvliegende paniek, terwijl ik toch een bezonken intellectueel en geestesaristocraat ben, een geletterde met een welhaast religieus taalbesef en een woordenvarieteit als een bloementuin.
En Brouwers dus, ja.
Brouwers de voeten uit, misschien zelfs, ja, ik zal niet zeggen beter dan ooit, maar toch, hè, in heel goede doen. En het is het hierdoor Busken aangeduide conflict dat de roman bovendien zo spannend maakt. Het conflict namelijk dat iemand parten speelt die geheel en al van kruin tot voetzool is opgetrokken uit de fraaiste taal, maar tegelijkertijd moet vaststellen, moet merken, te vergeef zijn woordenschat bewakend als een herder zijn of haar Elstiet Forst losslagende kudde, dat hij bezig is evenzeer de beheersing van die taal als de controle over zijn lichaam, zijn ledematen en niet te vergeten zijn sluitspieren kwijt te spelen. Okay. En dan die vraag, hè, weet je wel wie ik ben, klinkt daardoor natuurlijk des te navranter, want wat is nu bijvoorbeeld juist het voormalige beroep van E. Busken? Dat is ook in zijn gedachtenwereld niet zo helder meer. Het is sowieso een hoogstaande professie, dat is duidelijk. Hersenschirurg is wel het minste, maar hoe hij nu juist aan de kost is gekomen, wordt niet duidelijk. Zoals ook niet duidelijk wordt dat E. Busken bijvoorbeeld een dochter heeft, al dan niet geëmigreerde dochter. Dat blijft ook in het ongewisse, zelfs voor hem. En nu we het toch over identiteit hebben, waar staat die E van hem eigenlijk ook alweer voor?
Dat ga jij nu vertellen.
Nee, dat wordt ook niet duidelijk. Dat kan ik wel vertellen. Maar er worden een aantal suggesties gegeven. Maar goed, niet tegenstaande, of dat niet tegenstaande, dit alles. De taal van E. Buske kruipt en kronkelt en duikt en opspringt, danst en swingt, waar zij niet gaan kan, dat desondanks geen dichter in ons taalgebied het Nederlands zo welluidend weet te fêteren, met zoveel liefde voor de muzikaliteit ervan, als juist E. Busken in onderhavige denkbeeldenstorm, dat E. Busken qua stilistische inventiviteit doet denken aan Lodewijk van Dijssel en Louis Couperus op de toppen van hun beste kunnen, dat zou je allemaal als enigszins paradoxaal kunnen interpreteren, tenzij je het natuurlijk interpreteert als een teken van hoop. Waarmee ik bedoel, de vaart waarmee dit boek is geschreven, de vaart waarmee dit boek zich laat lezen, wel, zulke vaart zal het misschien, laat ons hopen, met de door het verplegend personeel vermoede dementie van E. Busken niet lopen. Ik zei er net, alsof zijn leven ervan afhangt. Zo spreekt hij zichzelf en ons toe, E. Busken. En dat mag je eigenlijk best letterlijk nemen. Want waar de taal wijkt, daar treedt de dood in. Of daar verdwijnt althans de menselijkheid. En de boodschap van Jeroen Brouwers in zijn jongste meesterwerk, en daar hebben we hiermee van doen met een meesterwerk, laat dat duidelijk zijn, mag dan ook niet mis te verstaan wezen. Dat is... Hoe zuiverder de taal, hoe zuiverder het denken. De taal is, zeg maar, gans de mens. En de huidige mentaliteitsmode... om taalcensuur vanzelfsprekend te maken. Dit huidige taalgeschuif, zoals Busken het uitdrukt, waarbij woorden worden vervangen door andere woorden, zonder dat aan de kernbegrippen iets verandert, zodat je dus niet langer blank mag zeggen, maar wel wit, en niet langer zwart, maar gekleurd, niet sterven, maar heen gaan, niet zus, maar zo, wel, dat wordt door Busken zwaar op de korrel genomen. Nonsens en onnodig, zo lezen wij, daar het tot onhelderheid leidt. Wel, één ding mag helder zijn, Nicky. Jeroen Brouwers, zelf straks 80 jaar, bevestigt met deze nieuwe roman zijn status van grootste levende schrijver. Ik druk mij nog zuinig uit. En de bladzijde lange opsomming aan het eind van het boek van titels die het oeuvre van Jeroen Brouwers uitmaken, wel, die opsomming vormt de indrukwekkende coda van een hoogst indrukwekkende roman.
Oké, ik weet dat mij te doen staat. Dat boek gaan halen, snel.
Ik zou het
Cliënt
doen.
E. Buske van Jeroen Brouwers. Het is uit bij uitgeverij Atlas. Bedankt Christophe Vekeman om het te lezen en om het op deze manier aan te prijzen. Move-on van Tegenstan en Kloppend Hert, samenwerking met Moesheim, mag niemand vergeten, Vooruit Toneelhuis, heeft nog maar net die première reeks achter de rug. Er komen nog heel wat voorstellingen. Tournee, die loopt tot 9 mei. Waar is de eerstvolgende stop?
Morgen is het Aarschot en dan is Sky Theater Brussel.
Goed, dankjewel voor het woordje uitleg, Frank Verkruijsen. En ik wil toch eens een uitnodiging om die zalm teriyaki bij u te komen eten.
Volgaarne.
Els Dietvorst, jij moet hier nog een paar keer zijn voor het parallele programma ook. Dus jij blijft nu even hier?
Ik ben hier nog tot zaterdagmorgen, ben ik weg.
Ja. Ah ja, want ook in april moet je terugkomen.
Ik kom regelmatig.
Oh, je komt regelmatig.
Ik kom regelmatig. Goed. Ja.
En wie zorgt je dan voor de schapen?
Wel, wij zijn met twee. Wij kunnen dat regelen.
Goed zo. Doltocht. A desperate quest to find a base for hope. En hoop is hier een paar keer gevallen vandaag. Hoop doet leven, dat klinkt heel... Ja, hoe klinkt dat?
Ja, een beetje wollig.
Beetje klef.
Ja, ik heb vooral afleiding nodig eigenlijk. Ik kan het best zonder hoop stellen.
In ieder geval, de Oostzee tentoonstelling met werk van Els Dietvorst is nog te zien in het MUCA in Antwerpen tot en met 10 mei. Tijd zat om te gaan kijken, zou ik zeggen. En we zeiden het straks ook al, u moet ook echt de tijd nemen om te gaan kijken. Er is heel veel te zien. Dankjewel, Els Dietvorst, en om langs te komen. Morgen gaan we op stedenvaart met Jan Brokke. Al gelezen, Christophe?
Nee.
Ik wel. In zijn nieuwste boek doet hij 22 steden aan. Duiken we in het leven van dubbel zoveel kunstenaars en komen iets dichter bij de schrijver zelf, bij Jan Brokke. We praten ook over co-housing. Wat zijn de voor- en nadelen, dat soort dingen. En dat is voor morgen, Pompidou, tussen 5 en 6. Ik ben eigenlijk uitgepraat. Dankjewel, iedereen aan tafel.
Dank je, Nicky.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.